5, take 2. De vierde aflevering alweer van The Embodied Educator in het kerstverse 2025. Vandaag ga ik in gesprek met twee bevlogen educators die samen onderzoek doen naar belichaming in het middelbaar onderwijs. Beide delen een achtergrond en liefde voor de filosofie en ze staan zelf ook voor de klas. Menno is docent filosofie op het Novum Gymnasium in Voorburg en Thijs geeft ook filosofie op de universiteit en af en toe ook op de middelbare school. Veel van zijn tijd gaat echter naar zijn PhD aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. En we gaan hem zo vragen hoe het ervoor staat. En ik ontmoette dit duo en een van hun studenten. Zij namen ook een student namelijk mee naar Denemarken op de internationale Embodied Education conferentie. En daar gaven jullie een seminar getiteld The Classroom as Situation Analysis and Applications. Waar we natuurlijk zo meteen nog meer over gaan horen. En ons uitgebreide voorgesprek. Ik zie jullie niet. Ik denk, ik ga nou even checken of ik jullie nog zie of het goed gaat met de Zoom. In ons uitgebreide voorgesprek voelde ik jullie enthousiasme en gedrevenheid. En jullie hadden het ook over de dromen van de toekomst over onderwijs. Met het onderzoek dat jullie doen en jullie filosofie op leren. En waarbij jullie vanuit verschillende perspectieven het proces van leren onderzoeken. Ik hoorde een level vanuit student, vanuit docent, vanuit theorie, van het instituut, maar ook de maatschappij. En deze waardering voor leren, of de waardering voor leren, stond vooral centraal, wat ik begreep. En de docent als handelend persoon. En dan ben ik reuze benieuwd wat dat voor de toekomstige belichaamde docent betekent, of wat dat vraagt en brengt. Dus laten we snel beginnen. Menno en Thijs, welkom. Leuk dat jullie aanschuiven voor podcast The Embodied Educator.
Dankjewel.
Ja, dankjewel. Hartstikke leuk om hier te mogen aanschuiven.
Zeker.
Ja. Nou, ik begin met elke gast als eerste vraag naar waar heb jij jouw inspiratie opgedaan over belichaming? Waar is dat vuurtje voor jou aangegaan? En wie was er toen op jouw pad om daar ook een stukje in te guiden? Waar lag dat vlammetje voor belichaming?
Ja, maar eerst Thijs.
Ja, dat was niet één jaar, dat was een lange reis geweest.
Ja, dat dacht ik.
Begon in mijn studie.
Gelukkig.
Was altijd al geïnteresseerd in theorie van emotie, theorie van denken, cognitie. Had ik altijd al een interesse voor onderwijs. En ja, naarmate daar meer in verdiept, overleest, denk je, nou, ik mis wat dingen. Er zijn, je leest ook de traditie van, waar mensen zeggen, ja, maar we hebben het ook eens over deze dingen. Maar wat dan eigenlijk vergeet, is dat al die dingen plaatsvinden in een lichaam. Ja. Dus dat zie je, dat is in hoe wij tegenwoordig veel wetenschap bedrijven, veel nadenken, overdenken, over onderwijs, zie je altijd toch wel dat het lichaam daar, oftewel geheel ontbreekt, ofwel een soort van gereduceerde positie inneemt. En dat verbaast me, dat interesseert me altijd wel, want het is natuurlijk het is lastig om over je ervaringen te hebben, over hoe we problemen aanpakken, over hoe we leren, zonder dat daar echt een lichaam bij betrokken is. Dus dan is de vraag van, ja, wat doet dat lichaam nou eigenlijk precies? Hoe werkt dat nou? En dan, dus dat was een hele langzame ontwikkeling totdat ik inderdaad aan mijn PhD begon. En daar ben ik zelf heel erg geïnspireerd geraakt door het werk van John Dewey. Mm-hmm. Grappig genoeg is, Dewey wordt vaak gezien als, inderdaad, nou, hij is natuurlijk wel bekend als de grote onderwijsfilosoof. Maar vaak wordt hem gesproken over hoe hij de klaslokaal als een onderwijs, als een soort van mini-maatschappij neerzet. Wat nogal regelmatig onderbelicht raakt, is dat hij een diep belichaamd denker is. Dus hij in hele onderwijsvisie, zo filosofie algemeen, heeft het lichaam een centrale rol in. En daar mag ook nog wel wat meer aandacht aan besteed worden. Dus bij hem vond ik eigenlijk inderdaad, wat kwam mijn reis eigenlijk tot zo'n soort van, ja, punt van herkenning. Oh, wacht eens even, hier kan ik vinden wat ik al die jaren gemist heb in theorieën, de manier waarop onderwijs bedreven wordt. Ja, dus hoe onderwijspraktijken daadwerkelijk in elkaar steken. Wat het nou betekent om te denken en te leren. Dat zonder het lichaam, dat je daar eigenlijk niet echt een antwoord op kan bieden.
Interessant.
Dus dat is een beetje mijn lange reis in heel kort.
Ja,
Dus
ja.
dan geef ik nu de beurt aan Menno.
Dankjewel, Thijs. Nou, ik heb een wat andere reis afgelegd. Ik ben vrij traditioneel opgeleid in de wijsgerige traditie die, als het op de philosophy of mind in ieder geval aankomt, uiteindelijk alles terugverwijst naar wat ze tegenwoordig noemen de hersenen. Als een soort input-output machine. Daar komt informatie binnen via de zintuigen. En dat wordt verwerkt en dat leidt tot output, tot handelingen, tot bepaalde overtuigingen. Maar ik was tegelijkertijd altijd wel geïnteresseerd in wat, denk ik, te noemen is de categorie van cognitive tools. Oftewel, eigenlijk hoe je je omgeving gebruikt om bepaalde cognitieve uitdagingen aan te gaan. Denk even aan iets heel eenvoudigs, wat ik nog steeds bijna iedere dag doe. Als ik moet onthouden om wat mee te nemen, of ik moet het vuilnis nog buiten zetten, of wat dan ook, dan leg ik dat gewoon in de weg van mijn voordeur. Dus dan hoef ik het niet meer te onthouden, want als ik de deur uit ga, dat doen heel veel mensen. Maar denk ook aan dingen opschrijven, denk aan bepaalde zaken ordenen om overzicht te krijgen. Ik heb wel eens. Ik moest dus een soort heel veel informatie-elementen moest ik op de een of andere manier zien te ordenen. En ik begreep het wel, maar kennelijk niet goed genoeg om een soort vanzelfsprekend verhaal ervan te maken. Ik dacht, er moet één soort optimale manier zijn om te zeggen: eerst dit, dan dat en zus en zo. En ik zat maar te krabbelen op een stuk papier. En heb ik alle stukjes informatie die ik kwijt wilde, die heb ik gelabeld. Die heb ik een naam gegeven, opgeschreven op een A4'tje, met ruimte ertussen. En toen heb ik een schaar gepakt. En toen heb ik al die labeltjes uitgeknipt. En die heb ik op de vloer van mijn studentenkamer destijds, heb ik die gewoon letterlijk neergelegd. En ze uiteindelijk kwam ze herschrikken en ik kwam erachter dat sommige dingen die ik als één label had, het moesten er twee zijn. En uiteindelijk bleek er een stuk te missen eigenlijk in de argumentatie. En dat was gewoon zichtbaar als op het moment dat je het neerlegt, denk je, ja, maar die stap, je gaat het echt als een stap zien, letterlijk bijna. Als je dat
Kun je ook doen,
als.
denk ik, hè? Van te
Je
stappen
kan het
van
ook
de
bijna doen,
ene
ja,
de
zo groot was
ander.
mijn studentenkamer niet, dat ik ze op stapafstand kon leggen, maar voor een Playmobil-poppetje was een
Muizenstap.
stap, zeg maar. En die stap was dan te groot. En toen kwam ik erachter, ja, ik kan dus niet zomaar van dit punt naar dat punt gaan. Nou, en dat leidde uiteindelijk tot veel meer zicht op wat ik daar eigenlijk neer moest zetten. En uiteindelijk tot een structuur waar ik heel tevreden mee was. Nou, maar ik dacht altijd, dat is gewoon een simpelweg een manier van wat ze noemen cognitive offloading. En dan zie je de omgeving als gereedschap om dingen voor elkaar te krijgen die alleen in je hoofd, wat mijn beeld toen nog was, heel moeilijk zijn. Nou, dan gebruik je hulpmiddelen, trucjes. En meer is het niet. En het zegt niks over het echte denken of echte herinneren of echte structureren of wat dan ook. En dat heb ik heel lang eigenlijk, heb ik dat gedacht, totdat ik, volgens mij, was het eerste wat mij op het spoor zette, was een vrij beroemd artikel van Andy Clark en David Chalmers, getiteld The Extended Mind. Dat is echt op ons vakgebied van Thijs en mij een classic. Volgens mij is dat 1998. En ik heb dat een keer gelezen en toen dacht ik, hey, wacht eventjes, je kan op de NFT ook die omgeving als een onderdeel van het hele cognitieve systeem zien. Dat is wat ze er eigenlijk in beweren. Dat is niet iets dat het cognitieve systeem zit in mijn hoofd en vervolgens doe ik iets met die omgeving en dan heb ik weer een andere input die makkelijker is misschien en dan gaat het in mijn hoofd en dan ga ik weer denken. Nee, je kan dat zien als een gekoppeld systeem. Nou, dat zette me wel aan het denken. Inmiddels ben ik het niet meer helemaal eens met de positie van Clark trouwens, maar dat maakt niet uit. Dat was
Interessant.
destijds een soort iets wat mij aan de gang zette. En nou ja, dan gaat men nog eens wat meer lezen. En op een gegeven moment kwam ik een aantal denkers tegen waarvan ik nog steeds denk dat die het bij het juiste eind hebben. En Richard Minori bijvoorbeeld. Sean Gallagher, dat zijn een aantal namen. Die zeggen jou misschien niks, maar Thijs die kent ze wel.
Ja, ze waren. Sean Gallagher was ook op
Sean Gallagher, die was in Kopenhagen, dat klopt.
Kopenhagen, ja.
En die, nou ja, Toen ben ik eigenlijk na een lange rit, want ik heb nog vrij lang proberen vol te houden, me lopen te verzetten tegen dat idee dat dat lichaam en je actieve omgang, die altijd bemiddeld is door je lichamelijkheid met je omgeving, dat dat echt essentieel was om de echte cognitieve proces te begrijpen. Ik heb dat lang proberen vol te houden, maar ik ben inmiddels wel om. Al een tijdje hoor, maar ik weet wel dat ik die strijd, die waarschijnlijk een hoop mensen ervaren in dat verzet tegen het hele idee van embodied cognition, die heb ik zelf ook wel doorgemaakt. Vanuit mijn wat traditionele klassieke achtergrond was dat echt zo van ja, maar dat betekent dat al die grote denkers die helden zijn, of tenminste die een enorme statuur hebben, dat die er eigenlijk, nou ja, naast zaten. Niet het hele verhaal verteld, hoe je het maar zegt. Dat was moeilijk. Nou goed, dat is mijn achtergrond, of tenminste
Interessant.
de weg die ik heb afgelegd.
Mooi. Dank je wel ook voor het delen en het eerlijkheid over het verzet. En ik ervaar ook wel verzet. Hebben mensen die denken, ja, wat moeten we dan met dat lichaam in de klas en zo? Dus ik herken het ook wel nog steeds in de omgeving. En wat mij wel weer opvalt, is dat mijn route in belichaming echt zit in het doen van mijn lichaam. En daarna pas eigenlijk het weer linken aan die filosofen en die denkers. Dus mijn manier over lichaam begint eigenlijk from the bottom up, out, inside out. Dus dat is ook wel grappig wat ik nu hoor ten aanzien van wat jullie delen. Ik denk, oh, je begon met de denkers en daarvan uit hoe die denken over het lichaam. En dat dan vervolgens wel de omgeving en de ervaring meepakt. Ik had weer een
Ja,
omgekeerde ervaring.
ik denk dat er zijn twee manieren waarop je het onderwerp kan inrollen. Eén is door inderdaad expliciet met je lichaam bezig te zijn, dat naar voren te schuiven. En wij waren bezig inderdaad met manieren waarop we het spreken, denken het al. Maar hey, je mist telkens iets, namelijk het lichaam mist telkens. En wat gaat er gebeuren als we het lichaam hierin ontaarden? Dus wij zijn niet zozeer bezig inderdaad met expliciet klassiek lichamelijke activiteiten. Bijvoorbeeld dans laat zien, bijvoorbeeld dans als een klassiek expliciet lichamelijke activiteit. Maar waar wij eigenlijk mee bezig zijn, is eigenlijk wat wij normaal en traditioneel als denken zien. Dat het lichaam daar een essentiële constitutieve rol speelt. En eigenlijk inderdaad dat het verschil tussen denken en bijvoorbeeld het oplossen van een wiskundige rekensom, dat als het aankomt op of je lichaam het wel of niet gebruikt, dat dat een artificieel onderscheid is. Dus ook bij wiskunde gebruik je je lichaam en is een lichamelijke activiteit. Dus wij zijn heel erg bezig om die oppositie tussen lichaam en denken eigenlijk weg te nemen. En te laten zien dat al denken is een lichamelijke activiteit. En lichamelijke activiteiten zijn een vorm van denken.
Maar dat is een focus, hè. Kijk, wat heel erg bij deze houding, want het is eigenlijk een soort houding, wat er heel erg bij hoort, is dat je heel veel onderscheidingen niet zo serieus meer neemt. Het hele oude onderscheid tussen geest en lichaam, tussen denken en lichaam, maar ook als wij een focus hebben op cognitieve processen, en dat hebben Thijs en ik, dan is dat niet zo dat het een heel scherp omgrensd domein is. Er is in ieder geval wat mij betreft geen groot verschil, of in ieder geval geen kwalitatief verschil tussen je veter strikken en het uitzoeken van een wiskundige oplossing of zo. Er zitten verschillen tussen, maar geen kwalitatief verschil. Dat je zegt, ja, maar dat is heel wat anders. Het ene is een soort motorische handeling. Daar gaan mensen het over spiergeheugen, motorgeheugen. Het andere is, dat doe je dus met je hersenen. Nou, dus we hebben daar een focus op, maar dat wil niet zeggen dat al die andere aspecten die met de lichamelijkheid te maken hebben, dat die irrelevant zijn. Bijvoorbeeld iets waar je uiteindelijk ook als je over cognitieve processen nadenkt, waar je ook tegenaan loopt, dat zijn het affectieve processen of nou, affect,
Kun je dat toelichten, wat dat
gevoel,
zijn?
pathos. Nou, dat kan Thijs beter uitleggen volgens mij. En niet dat ik het
Dat
balletje
komt
naar
dan weer.
Thijs gooi, maar jij bent daarmee bezig geweest.
Ja, dat komt dan weer een centrale plek in mij. Dus naast het feit inderdaad dat het lichaam en het klassiek denken gescheiden wordt. Is een ander zijn, wat bijvoorbeeld affectiviteit, denk bijvoorbeeld aan emoties, stemmingen, dergelijke, die worden ook nog eens apart genomen. Als
Die
soort van.
staan dan tegenover de ratio,
Dan
traditioneel.
heb je rationaliteit en dan heb je emoties. En in onze, in ieder geval, modernistische westerse maatschappij, nou, dan kiezen we meestal voor rationaliteit ten nadele van emoties. En dan heb je sommige dingen zeggen, nee, je moet het juist, bijvoorbeeld David Hume zeggen, reason is the slave of passions. Dus daar zie je ook we noemen dan zo'n dualisme, zo'n oppositie tussen dingen. Maar waar je dan ook nog in mijn onderzoek op terugkomt, is als je ook nadenkt over dat lichaam en het denken ineenneemt, dan is ook affectiviteit en denken zijn één. Oftewel, onze emoties en dergelijke zijn ook onderdeel van ons denken. En dat inderdaad zijn van worden natuurlijk gemotiveerd door onze emoties om met problemen, dingen aan de slag te gaan. Maar denk ook bijvoorbeeld aan, stel je hebt lost een heel moeilijke puzzel op, dan heb je ook zo'n gevoel van aha. Dat is ook affectiviteit en dat speelt er ook mee. Dus affectiviteit, dat is dan even een zijspoor voor dit gesprek inderdaad. Eigenlijk structureert onze interesse zodat we iets hebben om over na te denken. Dus zonder affectiviteit, zonder dat we dingen als pijn vinden, plezierig, eng, angstig, weerzinwekkend, hebben we niks om over na te denken. Dus
Nee,
affectiviteit.
Staat er ook geen één, is er geen één mogelijkheid van alle mogelijkheden, als je die woord wil gebruiken, geen één mogelijkheid springt naar voren of steekt eruit. Als een soort grauw, dan is alles, zoals men dat volgens mij in Neder-Duits zegt, dan is alles scheißegal. Andere woorden, dat je een voorkeur hebt aan de hand van, nou ja, als je dat weer rationeel gaat noemen, dan heb je het hier over belangen en dergelijke. Maar het zijn uiteindelijk emotieve zaken. Het komt er uiteindelijk op neer dat je, om met Jip en Janneke te spreken, dat je dingen leuk en stom vindt.
Ja, en ook
Dat
fysiek,
is.
dat je ergens soort van naartoe reikt. Vaak gaat dat ook sneller nog dan misschien het denken wellicht. Van, oh ja, dat wil ik wel en
Zeker.
dat niet. En dit wil ik, hier wil ik naartoe en daar. Nee, daar wil ik vandaan.
Ja,
Ja,
het is ook
maar
een
denken
soort.
is ook ergens naartoe reiken. Is het denken gaat Ja.
altijd over iets, naar iets. Dat kan iets heel abstract zijn.
Ja.
We kunnen over dingen fantaseren, we kunnen wensdenken, we kunnen de mogelijke toekomst plannen of we kunnen ons een vals verleden inspelen. Maar het is altijd ook ergens naartoe. En dat, ja. En daar zit iets affectiefs altijd achter, altijd bij. En dan hebben we nog een laatste dualisme, wat misschien ook voor vandaag wel belangrijk is. Dus als je het over het lichaam hebt, inderdaad, komt affectiviteit erbij. Dat is dan in ieder
Ja.
geval vooral mijn onderzoek, niet zozeer Menno's. Maar wat wel bij een onderzoek, als je het over het lichaam hebt, is het nooit een lichaam in abstractheid. Het is altijd een lichaam dat iets doet. Een lichaam dat ergens is. Een lichaam dat iets ondergaat. Een lichaam dat ergens mee verbonden is. Een lichaam dat voelt. Een lichaam dat, ja. Dus dat onderscheid dat we ook hebben tussen, en als we nadenken over denken dat iets wat heel intern gebeurt, en dan misschien via het lichaam iets in de wereld effecteert. Ja, dat ondermijnen we ook, dat idee. Dus het is niet zozeer dat jij iets geïsoleerd van lichaam doet. Nee, jij lichaam, er is altijd iets wat in relatie met de wereld plaatsvindt. Dus
Kun
je
je een
bent
voorbeeld
altijd
geven
een
hoe we dat
belichaamd persoon
ondermijnen?
ergens.
Kun je een voorbeeld geven hoe we dat ondermijnen? Om een beetje context erbij te krijgen. Wat dat is dat dat betekent. Dat lichaam dat ergens is. Dat lichaam dat voelt. Dat lichaam dat ergens naar verlangt.
Maar als we het hebben over bijvoorbeeld over klassieke educatieve theorieën, gaat het over ja, als je iets leert, nou, je krijgt informatie, dat kan auditief tot je komen en dergelijke. Dat neem je in je, dat verwerk je en dat draag je in abstractie bij je. Maar waar wij het over hebben is, ja, hoe je leert is eigenlijk altijd in concreet. Er is altijd een concreet probleem in een concrete situatie. Daarom hebben wij het over situatie. Er gebeurt altijd iets. Je moet altijd iets doen. Er is altijd. Stel bijvoorbeeld, als je het koud hebt, dan weet je hebt altijd koud om een specifiek en je doet een jas aan. Dat is een leerproces over hoe je het koud zijn oplost.
En bedoel je daarmee te zeggen dat dat het leren beïnvloedt en dat dat ook altijd aanwezig is, maar dat we dat niet meenemen?
Het,
Of niet
en
leren lezen?
ja, bijvoorbeeld, je leert lezen aan de hand van. Dus, wat daarmee wil zeggen, is je leert lezen altijd aan de hand om concrete problemen op te lossen. Dus we zitten in een maatschappij waarvan gevraagd wordt dat je moet kunnen lezen, wil je volledig mee kunnen doen.
Wil je
In
kunnen
plaats van dat,
studeren?
ja, studeren. Dus er zijn bepaalde, en daar kom je een beetje op affectiviteit uit, er zijn bepaalde interesses die je doen motiveren om te leren. Dus educatie inderdaad. Dus wat het betekent binnen educatie om interesses te ontwikkelen, is erkennen met wat voor problemen je wordt voorgeschoteld.
Zeker. Nou,
Dus,
en dan komen we denk ik bij
ja.
een Thijs, je noemde net een laatste pseudo-onderscheid. Maar als we richting een beetje de onderwijspraktijk gaan, of het denken eerlijk gezegd over het onderwijs, dan zie je daar ook een soort onderscheid dat vaak gemaakt wordt. Het is namelijk het idee dat je hebt enerzijds heb je het soort onderwijs waarin één pratend hoofd informatie overbrengt naar andere hoofden. Dat zijn nou, als het goed is, luisterende hoofden. En dan heb je het totaal tegenovergestelde, het pseudo-onderscheid, ik ben het daar dus niet mee eens. Het totaal tegenovergestelde is een soort onderwijs waarin je alle zintuigen betrekt, waarin je real-life situations doet, probleemgestuurd onderwijs, dat hele andere ding. En dat wordt vaak gezien alsof dat eerste, die soort. Dat beeld van de pratende hoofd tegenover al die andere hoofden, dat dat niet al
Zender-ontvanger.
zender-ontvanger, dat dat niet al door en door belichaamd is. En dat is een beetje, dat is een onderscheid dat gemaakt wordt ook door heel veel aanhangers van allerlei vormen van embodied education. Is dat die denken dat die, zeg maar, traditionele vorm van onderwijs, dat het inderdaad alleen maar een soort abstracte zender-ontvanger is, waarin een soort gedecodeerde tekens in geluidsgolven worden overgebracht en verder niks. En een van de, en als je dat een verarmde manier vindt, of een verkeerd begrepen manier waarop mensen leren, dan vind je dat afschuwelijk. Terwijl ik denk zelf dat in zo'n klassieke situatie, zelfs in de karikatuur die ik er bijna van maak, dat is gewoon een door en door lichamelijke ervaring die er plaatsvindt.
Ja, dat is wel leuk om een keer een observatie. Mocht je inderdaad een keer op een klassieke wijze lesgeven, is
Dat
gewoon te
doe ik bijna
kijken hoe
altijd,
je
Thijs.
toehoorders zichzelf. Ja, jij vooral altijd, maar hoe zij zitten, hoe zij kleine maniertjes hebben om hun eigen aandacht te reguleren. Hoe eigenlijk de hele indeling is van de ruimte waarin je zit om aandacht
Zeker.
te reguleren. Dus dan allerlei. Dus, niet zo in, dus daar komt eigenlijk onze grote punt in terug. Inderdaad, iedereen heeft kleine lichamelijke manieren van hoe ze zitten. Misschien maakt iemand kleine tekeningetjes. Staart iemand naar een specifieke plek. Misschien mislukt het voorkomen dat ze hun aandacht erbij houden. En gaan ze heen en weer. Maar ook
Dat
hoe het lokaal is ingedeeld.
zeker. Om het heel
Volgens mij is
erg
het ook,
met.
want ik heb al wel eerder een gast gehad, Ulrike Schultes. Jullie hebben haar ook ontmoet op de conferentie. En daar hadden we het ook over, dat de neiging om te zeggen embodied versus disembodied is eigenlijk helemaal niet fair. Want ik heb haar altijd, totdat ik doodga, zit ik in mijn lichaam. En ik snap helemaal waar jullie heen gaan en dat dat ook niet fair is. Wat bij mij wel opkwam, is dat ik denk dat we heel veel dingen onbewust doen. En dan wijs jij inderdaad aan, Thijs, dat als je gaat observeren, dat leerlingen waarschijnlijk, of studenten, zelf ook correcties doen om aanwezig te blijven. Ook al is het in een relatief lichamelijk passieve setting dat je in je stoel zit en luistert voor 1,5 uur naar een hoorcollege. Wat soms gewoon een uitdaging is, denk ik, ook in de maatschappij, in de tijdgeest waarin we zitten. En omdat we niet leren wat onze lichamen eigenlijk ook voor signalen afgeven. Dus wat ik het idee heb, is dat er ook een soort misschien onbewuste belichaamde processen zich afspelen, waar we van kunnen leren. En wellicht Daar zoek ik naar eigenlijk naar hoe kunnen we dan in dat klaslokaal daar ook meer ruimte voor geven. Want mijn aanname is dat als we dat we van die processen kunnen leren, toch of niet?
Nee.
Van die belichaamde processen in de efficiëntie van ons leren? Of zit ik daar in een andere
Nee, nee, nee,
denkstijl?
nee, nee. Absoluut. Ik zat zelf tijdens die coronalockdowns een aantal jaar geleden, dacht ik zelf
Ja.
dat dat een soort grote doorbraak in opvattingen zou opleveren.
Ook.
Want ook de zin, of misschien juist de zeer ervaren docenten, die wisten zich daar geen raad mee. En er werd door de onervaren docenten, die nog net 1, 2, misschien 3 jaar les gaven. Dan in onderwijs ben je dan echt nog een groentje. Er werd een beetje lacherig over gedaan, want hè, die ervaren docenten zijn vaak ook wat ouder, dus die wisten niet om te gaan met de nieuwe technologie. En daardoor ging dat niet goed. Maar ik merkte zelf op, ook langs, want als behoorlijk ervaren docent, maar ik heb het ook nagevraagd bij een aantal collega's van mij die nog veel langer meedraaien, dat het ligt aan al die kleine dingetjes die Thijs net noemt. Een ervaren docent die registreert dat, of die is daar, die heeft dat door. Ik zal niet zeggen, die is zich daar bewust van. Registreren klinkt ook alsof je dat bijhoudt. Maar een ervaren docent die ziet bij al die leerlingen die hele kleine gebaartjes, die zakkende schouder. Hoe zit dat been? Hoe wiebelt die voet? Waar gaat het hoofd heen? En dat wordt niet bewust geregistreerd en er wordt voor een strategie op losgelaten. Maar een ervaren docent die zit continu waar hij zijn aandacht op richt en waar hij de aandacht van de leerling op richt, zit hij continu aan te passen op basis van al die signaaltjes, al die dingen die gewoon plaatsvinden, die gebeuren in die situatie. En waarom konden nou die ervaren docenten juist in die artificiële online omgeving eigenlijk veel minder dan de onervaren docenten? Omdat de onervaren docenten, ja, die waren sowieso al veel meer bezig met heel bewust de boel coördineren. Dat doe je als onervaren docent. Dan ben je nog heel erg bewust van individueel aanspreken enzovoorts. En die wisten op die manier er nog wel iets van te brouwen. Maar de ervaren docenten die al jaren leunen op die situationele intelligentie, ja, die waren de weg kwijt, want de situatie was weg. En ik had dacht eigenlijk dat door die ervaring met online lesgeven, dat men in onderwijsland wereldwijd langs wel door zou hebben van, wacht eens eventjes, het is dus niet alleen maar informatie over dat, als het alleen maar informatie over dat ze praten het hoofd naar het praten het hoofd, dat is precies wat ik voor me had met die online lessen via Zoom of wat, hoe het model ook, het platform ook heet, dat waren pratende hoofdjes. En dat
Zoals wij
werkte
nu
voor
ook een beetje zijn, hè, in onze
wat wij nu
Zoom-vormen.
doen, ja, maar dat werkte voor geen meter.
Nee, dat
Nee.
was verschrikkelijk. Maar ik denk dat we daar inderdaad op een goede samenvatting van ons project komen. Van wat wij eigenlijk willen doen, is inderdaad dit soort situationele elementen. Dat verborgen blijft in de manier waarop wij voor onderwijs praten, denken. Praten over het denken zelf. Dat het allemaal verborgen blijft, is zichtbaar te maken. En dat kun je alleen maar zichtbaar te maken door serieus over het lichaam te gaan praten. En serieus om te gaan kijken van wat doet het lichaam allemaal. Dus ook als je dus luistert in die relatief passieve situatie, ben je heel actief. Je bent hier helemaal dingen aan het doen. Verveling is ook iets wat je actief moet doen. Het kost best wel wat moeite om je fatsoenlijk te vervelen.
Dat
Dat
ik heb
moet
dat wel eens als huiswerk gehad. Dat ik altijd zo'n pientere, nou ja, je ziet het, aantekeningen, ik leunen billen. Ga je nou gewoon eens actief vervelen en kom te laat? In een aantal coachingsopleidingssessies moest ik te laat komen. Dat was wel heel grappig.
Lukte dat?
Ik heb het 2 keer gedaan omdat ik het wilde ervaren. Het is wel, de intentie is te laat komen. Dus ergens he, zit daar dan alweer een mind die zegt, oké, maar ik heb toestemming om te laten komen. Dus dat, maar zelfs dan nog, die tijd die dan voorbij ging, want dat zie ik dan natuurlijk. En dan, oh ja, nou, hoeveel ga ik dan nu te laat komen? Daar ga ik dan allemaal over nadenken. Nog. Maar het
Ik heb
feit dat je het vermindert.
toestemming om te laten komen. Dat
Ja.
klinkt een beetje als een leerling die eens aan me vroeg: mag ik spijbelen?
Ja.
Ja, wat wil je nou?
Nou, het gaf me wel een stukje permissie om af en toe ook niet volledig aan te staan. Want ik ben een tijd lang heel snel heel veel ziek geweest. En dan constant die verkoudheid. En ik ben altijd aan, ik geef overal zeg ik dan wel eens grappig, 300%. En het legt die patronen bloot. Door ook eens wat vaker oh ja, in die stoel te leunen en denken, oh ja, maar ik kan nu ook even achterover leunen. En wat doet dat? En ik merk ook dat het wel meteen, dus te laat komen, niet zozeer. Want ik merk, ik wil ook gewoon de waardering geven. En ik wil daar gewoon zijn, omdat ik ervoor kies om te leren. Dus daarvoor kom je op tijd. Het is het me waard. Maar het leerde me wel meer een groter perspectief af en toe. Want ik kon wel heel goed inzoomen. Maar ik vind soms uitzoomen moeilijk. En ook als ik scripties lees, weet je, dan denk ik, oh ja, terug in mijn stoel, even uitzoomen. Oh ja, de adelaarsvisie. Het geheel, want ik kan echt elk hoofdstuk helemaal uitpluizen. En ik, oh ja, maar dat is niet mijn taak. Weet je wel, terug.
Mooi hoe jij met die gebaren bezig bent.
Ja.
En heb je ook zelf die ervaring dat als jij daadwerkelijk achterover leunt in je stoel, dat je dan ook
ja.
passiever, maar ook relaxter wordt?
Ja, af en toe wel. Dat doe ik.
Ja.
Ik leer het mezelf wel aan om
Ja.
dat ook vaker te doen, zodat ik iets meer die perifere view aanzet en denk, oh ja, wat is het geheel van het gesprek? Want ik word daardoor, oh ja, waar zit ook alweer in de tijd? Als ik hier ga zitten, dan zit ik alleen maar met jullie in de
Ja.
wangetjes en de ogen. En dan echt, maar dan kan ik ook weer even het geheel zien van, oh ja, de aflevering. Waar zitten we in het gesprek? Wat wilde ik nog bespreken?
Ja.
Dat train ik mezelf wel, ja.
En dat merk je ook dat je gewoon je gevoel in de zin, ja. Je gevoel heel erg beïnvloedbaar is door je lichaamshoudingen. Ken je
Ja.
de facial feedback hypothesis?
Nee.
Dat is als jij, nou, het mooiste voorbeeld, dat is wat mensen ook thuis kunnen doen trouwens, is als jij jezelf, je gezicht in een vrolijke houding dwingt. Wat gek klinkt, maar een truc is dat je een pen tussen je tanden houdt zonder met de lippen te raken. Dat je ook daadwerkelijk jezelf beter voelt. Dat is iets wat ik met enige regelmaat toepas. Ik heb namelijk nogal de neiging om me wel eens te ergeren aan mensen in de publieke ruimte. Dat is gewoon, ik ben gewoon een naar mannetje wat dat betreft. Dan denk ik, jij doet iets doms en dat keur ik dan af. En zodra ik me dat realiseer, dan denk ik, god, dan loop ik met mijn chagrijnig hoofd over straat. En als ik dan mijn gezicht in een grijns trek, dan kan ik het heel makkelijk loslaten. Veel makkelijker dan wanneer ik echt die gelaatsuitdrukking die ik dan heb, die ik altijd op straat weet ik wat. Maar als ik daar niks aan doe, dan is het moeilijker voor mij om dat stapje te maken en te zeggen, laat maar. Dus als ik een grijns heb, denk ik, ah, laat maar, het is zo klaar.
Ja, interessant. Is,
Ja.
Hij zit wel voor mij altijd een beetje tussen fake it till you make it in. Zo van, want embodiment ergens kun je het niet helemaal faken, maar je kan het wel trainen over tijd om te onderzoeken van waar zit dan mijn authentieke smile dat ik wel niet voor mij toegankelijk is. Want als je natuurlijk zo in die trein gaat zitten, dan denk ik ook nou.
Ja, het ziet er eerder een beetje maniakaal uit als je het zo
exact,
doet.
Maar nou,
Beetje
kan
eng.
Ik wel goed extremen, maar dat, ja, nee, inderdaad. Ik kende de studie wel, maar ik wist niet dat het zo heette. We gaan hem in de show notes. Kun je hem nog een keer halen, de facial?
Facial feedback hypothesis. Hij is betwist, maar hij is ook nog niet belegd. Dus er wordt nog onderzoek naar gedaan.
Oh ja.
Dus het is alleen, het is puur, puur op basis van eigen ervaring. Dus puur, puur anekdotisch. Bij mij werkt hij. Om gewoon heel even dat te doen. En dan merk ik gewoon, is die hele oppervlakkige ergernis is weg. Want dan heb ik door, het gewoon onzin.
Ja. Nou,
Kutjes.
Maar het is ook wel goed, hè? Want wat voor de een werkt, werkt weer soms niet voor de ander. Met alle ervaringen in je lichaam dat je hebt. Dus dat is ook alleen maar tof dat je dat zo deelt. Ja. Terwijl jullie spraken, kwam er bij mij ook op embodied labor. Hebben jullie
Embodied
van
wat?
dat begrip al eens gehoord? Of is dat iets wat...
Ik verstond je niet helemaal. Embodied wat?
Embodied labor.
Labor.
Ja.
Okay.
Als je
labor
zegt
in de
van
zin
dat wat
van...
je lichaam ook allemaal doet in het handelen. En de last die het daarmee ook draagt. En dat dat ook energie vraagt. Ook een bepaalde kosten met zich meebrengt in de transfer, in het leerproces. Maar dat is, daar moest ik aan denken. Maar dat is niet, ik zie moeilijk gezichten, dan gaan we daar
Nou
niet
ja,
heel...
dat is. Ik heb daar nog nooit. Ik ben er nog nooit mee bezig geweest met embodied labor.
Ja, nee, in zoverre dat we ermee bezig zijn, is het niet zoiets in de manier waarbij als wij over soortgelijke dingen praten, praten wij niet zozeer over het lichaam dat iets dat de capaciteit heeft om zoiets te doen. Natuurlijk, het lichaam heeft allerlei capaciteiten en ook lichaam is anders georganiseerd en kan meer dan dat. Maar ik denk wat vooral voor ons interessant is, is in hoezeer de omgeving het denken makkelijker, moeilijker, mogelijk, onmogelijk maakt. In die zin. Dus natuurlijk als je. Je kan bijvoorbeeld niet. Een mooi voorbeeld altijd is. Dansen wordt heel moeilijk in een kledingkast. Omdat gewoon de omgeving dat niet toestaat. Maar ze werkt het ook inderdaad met het. Nadenken over een moeilijke puzzel wordt heel moeilijk in een hele drukke, luide omgeving. Omdat er allerlei afleidingen zijn. Er zijn maar heel weinig mensen die dat kunnen. Dus voor ons is vooral het verhaal interessant van hoe kun je ingrijpen in je omgeving, of hoe kun je een omgeving van anderen zodanig ontwerpen dat dingen mogelijk of moeilijker worden gemaakt. En dat een heel simpel klassiek voorbeeld, als je in een klaslokaal in groepjes samen wil werken, ja, dan schuif je de tafels aan elkaar. En dan kun je met elkaar overleggen. Maar als ze even geluisterd worden naar één persoon, dan ga je allemaal in een rijen en kolommen zitten. Want dan kun je allemaal daar naartoe. Dat wordt lastig op een tafel. Dus waar wij vooral geïnteresseerd zijn, daar gaat ook ons onderzoek deels over, is inderdaad hoe je. Dus zijn twee dingen, inderdaad, dat je lichaam allerlei dingen aan het doen is. Of je nou passief luistert of actief aan het overleggen bent. Je bent allemaal dingen aan het doen. En dat kun je allemaal onderscheiden in diverse activiteiten. En meestal ben je daar niet bewust van. Maar veel kun je wel naar de voorgrond brengen. Maar je bent ook allemaal op bepaalde plekken aan het doen. En dat kan variëren. Je kan ingrepen in de locatie zelf doen. Tafels en stoelen schuiven. Je kan naar een andere locatie gaan. En dat is natuurlijk ook allemaal niet geïsoleerd, want één plek is niet dezelfde, één locatie is niet dezelfde plek voor iedereen. Dat is afhankelijk van ja, wat voor andere ervaringen je meetrekt, wat er net 5 minuten voordat je het klaslokaal bent ingestapt bent overkomen, of wat je eerdere ervaringen in die locatie zijn. Het kan ook zijn inderdaad een specifieke les, dat die wel in het lokaal kan, maar een specifieke andere les kan dan weer niet. En dat is ook een diep lichamelijke relatie. Om even een ander concreet voorbeeld buiten educatie te praten. Dus natuurlijk, als je een bergwandeling wil maken, dan moet je natuurlijk fatsoenlijk voor getraind zijn. Dus je hebt de juiste vaardigheden nodig, de juiste capaciteiten. Maar ook inderdaad, een wandeling wordt ook een stuk moeilijker. En daar is ook een heel leuk interessant onderzoek naar gedaan. Is dat als je bijvoorbeeld depressief bent, dat een berg veel hoger lijkt te zijn dan iemand die niet depressief is. Dus ook daar zie je een bepaalde relatie, dat een plek, een omgeving is dus nooit zomaar iets wat gegeven is. Het heeft altijd een bepaalde betekenis. En dat heeft een bepaalde betekenis omdat we een lichaam zijn dat interacteert met bepaalde omgevingen.
Ja,
Dus
ja,
inderdaad, als we het
helder.
hebben over kosten, dan hebben we het vooral inderdaad over wat. Zit er in de omgeving dat mogelijk maakt om iets te doen of iets niet te doen? En daar ligt dus onze kijk op.
Want het is eigenlijk dat. Nu komen we in de ecologische hoek, waar Thijs en ik allebei in zitten. Dat is niet de ecologische hoek van de bloemetjes en de plantjes per se. Maar het is het idee dat je dat een mens, net zoals ieder ander organisme trouwens, met bepaalde belangen, bepaalde voorkeuren, wat we net het affectieve aspect noemde, maar ook met bepaalde capaciteiten, bepaalde vaardigheden die misschien geduldelijk aangeboren en geduldelijk aangeleerd zijn. Op die manier zitten wij in een omgeving. Dat betekent dat die omgeving is niet een soort droge verzameling objectieve feiten, zoals weet ik veel, een soort almachtige dat zoals je dat beschrijft, maar die omgeving is altijd een bepaald soort omgeving voor mij. Die maakt mij dingen mogelijk. Die maakt me ook dingen onmogelijk of heel moeilijk, zoals het dansen in die kledingkast waar Thijs het net over had. Het maakt heel veel dingen ook volstrekt oninteressant voor mij. Sterker nog, bepaalde dingen zijn misschien zelfs afwezig voor mij. Om even een heel duidelijk voorbeeld te maken. Als ik hier een tekst op het bord projecteer of schrijf, dan kunnen mensen en misschien andere organismen, die kunnen lezen, die kunnen daar wat mee, die kunnen die tekst lezen en wat ze dan verder allemaal meer doen met die tekst. Maar een analfabeet, of iemand die op een andere manier niet kan lezen, die de letters niet kan zien, die kan daar niks mee. Dat zijn een soort rare tekentjes op een witte ondergrond. Het is zelfs mogelijk dat bepaalde dingen die voor mij volstrekt vanzelfsprekend zijn, voor een ander even vanzelfsprekend niet aanwezig zijn. Ja. Een voorbeeld dat ik graag in de les gebruik is het lokaal waar ik nu zit. Daar gaat een lift naartoe, maar die is zelfs kapot, maar er is ook een trap. En ik hoef geen moment na te denken over die trap, want ik heb twee benen, ik kan gewoon een trap lopen, dus ik ga die trap op. In andere woorden, die trap die verschijnt voor mij als iets waar ik mee omhoog kan of omlaag als ik weer naar beneden ga. Of iemand in een rolstoel of iemand die tijdelijk met krukken loopt, dat we hier natuurlijk hebben, al die stomme kinderen die gaan sporten en krijgen daardoor ongelukken. Sport is heel slecht voor je, zeg ik altijd. Ja, die staan opeens onderaan die trap zo naar boven te kijken. Ja. Van wat moet ik nu? Dus die trap die verschijnt voor een, op een hele andere manier dan voor mij. Nou, dit is een tamelijk onschuldig voorbeeld, maar je kan ook wat spannender voorbeelden erbij halen. En dat, daarmee kan ik ook illustreren dat de traditionele manier van denken over hoe mensen in de wereld staan, gaat ervan uit dat we dat vanuit een subject doen. En die verhoudt zich tot een soort objectieve wereld. En als die objectieve wereld, als dat subject die objectieve wereld op een andere manier waarneemt, dan ligt dat aan dat subject. Maar neem nou het voorbeeld van 's avonds laat in een stad een donker steegje, wat de snelste weg is om naar huis te komen. Voor mij, ik ben een middelbare, nou misschien wel postmiddelbare man. Voor mij is dat gewoon de kortste weg naar huis. Voor een vrouw is dat misschien helemaal geen aangename weg en is dat gewoon een heel eng steegje. Weet je, ik zie bijna zo'n steegje uit Amerikaanse films voor met van die vuilcontainers en zo. En dan kan je wel zeggen, ja, dat ligt aan die vrouw, die heeft een bepaalde ervaring van dreiging daar. Maar er is eigenlijk iets aan de hand wat niet zozeer bij het subject ligt. Er is namelijk een reële dreiging. Dat is objectief daar. Dus die steeg wordt niet ervaren door die vrouw als iets engs. En dan hebben mensen dan eigenlijk, ja, daar moet je zich overheen zetten. Tenminste, als je heel erg fout bent, dan ga je zulke dingen denken. Nee, die dreiging is er echt. Net zoals de leerling met die kruk of die rolstoel echt die trap niet op kan. En die heeft er een lift bij nodig, is dat steegje daadwerkelijk bedreigend. Dus die omgeving, die kan heel erg, je kan in een hele andere situatie zitten, afhankelijk van jouw capaciteiten of eigenschappen of wat dan ook.
Ja, afhankelijk van jouw lichamelijke organisatie binnen een bepaalde socio-culturele, materiële context. Ja. En inderdaad, en dat kan op hele subtiele wijze doorwerken. Ook als we weer terugzoomen naar het onschuldige klaslokaal voorbeeld. Tafels en stoelen betekenen iets anders voor de leerling dan voor een leraar. En al helemaal iets anders voor degene die het klaslokaal schoonmaakt.
Ja, zeker.
En allemaal vormen ze onderdeel van bepaalde lessituaties.
Ik vind het wel mooi, want er voelt ook veel meer een gelijkwaardigheid en ook een erkenning voor het perspectief van de omgeving wat jullie nu inbrengen. Want dat missen we vaak wel, denk ik, ook een beetje als eigenaren van ons klaslokaal. Dat we ook dingen wel heel snel vanzelfsprekend nemen in die omgeving die impact hebben of een soort bias ontwikkelen. Jullie noemden er net al een paar en het klinkt wel alsof daardoor nu wat meer ruimte, wat meer balans komt.
Dus je hebt sowieso niet alleen meer aandacht ervoor, maar dat je dingen ook expliciet in je lessen kan inzetten.
Ja.
Maar na puur al de realisatie dat je niet kan lesgeven als er niet schoongemaakt wordt, als het licht niet aanblijft.
Ja.
Dat zijn allemaal contextuele factoren, maar natuurlijk ook de stabiliteitssituatie van leerlingen. Dat zijn allemaal dingen die meespelen. Mm-hmm. Betekent niet dat alles ten alle tijden even relevant is. Vaak niet. Vaak is de relevantie is vrij beperkt. Maar als er inderdaad disrupties zijn binnen het leerproces, dan geeft zo'n, wat we dan noemen, belichaamde, gesitueerde blik, nou belichaamd zoals we net hebben uitgelegd, gesitueerd dat alles in een bepaalde concrete situatie plaatsvindt. Dus er gebeurt iets. En er gebeurt iets dat we allemaal een beetje kunnen herkennen. Dat betekent niet dat we doorzien in welke situatie het zit, maar er gebeurt gewoon iets binnen een bepaalde tijd, binnen een bepaalde ruimte, binnen andere contextuele factoren. Is dat je oog hebt voor die dingen die in de traditionele zin niet worden meegerekend tot het leerproces. Omdat het niet gereduceerd kan worden tot iets wat in je hoofd plaatsvindt.
En dat is eigenlijk dat maatwerk waar ik met dat verhaal over die coronalockdowns over had, op maatwerk. Een ervaren docent is in iedere les, de hele les, bezig met maatwerk. Ondanks dat je dat van buitenaf niet ziet, want die staat misschien een verhaal te vertellen tegen een hele groep. En dan doet hij toch hetzelfde. Nou, als je heel goed kijkt, dan zie je er allerlei verschillen in. Even, want ik ben een beetje bang, ik heb het namelijk al eens eerder proberen uit te leggen. En toen merkte ik dat ik de indruk wekte dat het een soort puur individueel gebeuren is. Hè? Dat iedereen, omdat iedereen andere belangen en capaciteiten heeft, dat iedereen in zijn eigen wereldje zit. En ik ervaar de wereld heel anders dan jij. Maar er is wel degelijk sprake van een heel groot gedeelte van een gedeelde situatie waar je in zit. Met allerlei individuele nuances en verschillen. Ik bedoel, als ik groepjes maak om samen te werken, dan weet ik dat bepaalde leerlingen, dat je die beter niet kan laten samenwerken. Tenminste, niet Jantje en Pietje met elkaar. En weet ik nog, Marietje, die kan helemaal niet samenwerken. Ik roep maar wat. Dus je bent eigenlijk continu wel bezig om, zeg maar, gebruik te maken, juist van die kleine verschillen, om alle leerlingen een heel klein beetje oncomfortabel te maken. En dat doe je niet alleen door inderdaad op dat traditionele cognitivistische manier het een beetje net iets te moeilijk voor ze te maken. Dat is een hele klassieke onderwijsopvatting, dat je ze een beetje moet een beetje hun best doen, anders leren ze niet. Maar dat doe je ook door hun fysieke omgeving inderdaad aan te passen en door de dynamiek in de omgeving aan te passen. Dus bijvoorbeeld, het is echt opmerkelijk wat er gebeurt als je iets heel flauws als totaal kunstmatige tijdsdruk opvoert. Als leerlingen iets moeten doen en in een opwelling projecteer ik een klok. Of ik wijs naar de klok en ik zeg, jullie hebben 3,5 minuut. Hoe preciezer je wordt in de tijdsaanduiding, hoe serieuzer ze het nemen. Als je dat ongeveer 5 minuten neemt, niemand serieus meer, zegt 3 minuten en 22 seconden, 21, dan. Dat
Ik
is
weet
heel
dat niet
gek.
meer.
En je creëert een soort kunstmatige barrière, namelijk de tijd. En daar moeten ze overheen, doorheen, of als ze wat meer bij de tijd blijven, ze moeten voor die tijd, moet binnen die tijd af. En dat is echt wonderbaarlijk wat er dan gebeurt. En wat je dan eigenlijk doet, is niet zozeer dat je de fysieke ruimte aanpast, maar je past de ruimte in de tijd aan. En dat is.
Of je maakt misschien anders gebruik van de ruimte. Ik kan me nog een moment herinneren dat er waren. Ik had zo'n klok, zo'n timerklok die ik dan kon zetten. Die telt dan af. Ideaal, want ik ben echt een ramp in het onthouden van de tijd. Dus dat is echt. Jullie hebben 20 minuten voor deze oefeningen. Nou, en dan zo 3 minuten voor tijd. Yes, ik ben klaar. Wat mag ik doen? Dus ik grapte ook gewoon. Zip it. En doe dit. Dus die ging bij de hand, maar ik vond het wel tof. Op de grond zitten, met zijn benen gekruist,
Lotus houd ik.
in de lotushouding. Dus toen was er nog één. En die vroeg, wat doe ik? Toen wees ik naar de ander. Ik zeg, nou. En aan het einde, op de klok, zaten we met z'n allen in meditatiehouding. Op de grond, op eentje na. Ik zeg, wil je? Durf je mee te doen? Nee, die vond het te vies op de grond. Ik zeg, nou, blijf jij zitten. Als je maar wel bij de kring komt, dat je er even bij. Toen hebben we zo de les afgesloten. Dat was
Maar
echt een grap.
dan heb jij dus samen met die leerling, jij hebt de mogelijkheid gecreëerd, waar leerlingen nog nooit bij stil hadden gestaan, waarschijnlijk, is dat je de vloer van het lokaal als meditatieoppervlak kan gebruiken. Of als yoga-oppervlak of wat dan ook. Nou, dan heb je de wereld een beetje vergroot, je hebt ze meer mogelijkheden laten zien. En dat is wat leren is.
Ja,
En je
mooi, ja.
creëert mogelijkheden en soms dan stuur je ze door een mogelijkheid die ze wel hebben, die probeer je een beetje te onderdrukken. En je laat andere mogelijkheden zien. En dat betekent dat de wereld wordt rijker, groter.
Ja.
En dat kan je doen door ze inderdaad op de vloer te laten zitten. Prachtig, ja.
Het
Ja,
ontstond ook
en
maar,
dat.
ja, want hij deed voorbeeld. Ik gaf gewoon een grapje en zo
Ja,
van.
maar goed, zo werkt dat vaak. Het is een
Ja.
tof, ja,
Nee,
mooi.
maar dat, maar dan kom je inderdaad op de rol van de docent terecht. Is dat de docent allerlei kleine mogelijkheden of aan het wegnemen is om te zorgen dat er niet in chaos of dat de aandacht overwaait, maar ook
Ja.
uiteindelijk meer mogelijkheden te bieden om weer dingen te doen en met dingen te doen weer dingen te leren.
Ja.
En telkens kleine problemen, kleine ongemakken introduceert om dat leerproces telkens op gang te houden of
Ja, mooi.
door te blijven gaan.
Ja. Ja, tof dat je erbij was voor deel 1 van ons gesprek over hoe de relatie met de omgeving het leerproces beïnvloedt en betekenis geeft. Ik hoop dat jullie het gesprek een beetje bij konden houden met deze twee flinke filosofen. Ons gesprek deed mij nadenken over het retreat dat ik samen met Sietske organiseer voor onderwijs- en zorgprofessionals die meer willen thuiskomen in hun lichaam en groeien in hun vak. Door met een kleine groep geestverwanten uit ons vertrouwde thuis te stappen, kunnen we gedurende deze voorjaarsweek in mei, 11 tot 16 mei, een andere belevingswereld betreden. En eentje die veel met natuur is doorvoed, waar de elementen letterlijk en figuurlijk door je lijf bewegen. En dat is volgens mij precies waar Menno en Thijs het over hebben, hoe de omgeving ons ook mogelijkheden en onmogelijkheden laat zien. Dus ben je hier nou in geïnteresseerd, dan sluit het retreat wellicht voor je aan. Ook wel tof om te weten, we werken met een persoonlijke belichaamde leervraag voor jou, zodat we ook daarmee de transfer van het Griekse Samos weer naar jouw onderwijspraktijk kunnen maken en jouw handelingsrepertoire kunnen vergroten. Nou, meer informatie als je dit wat vindt, kun je naar www.theembodiededucator.nl/retreat. En ook tof, neem je een collega mee, krijg je 25% korting of een vriend of vriendin. Stuur de aflevering door als je denkt dat iemand hier geïnteresseerd in is. En we horen graag van je. En anders wens ik je veel plezier bij deel 2 met Menno en Thijs. Hoi hoi!